Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee?
Dat geldt denk ik ook van als je ondernemer wil worden, gewoon zakelijk gezien. Van als je alle keuzes gaat afwegen, ja, dan kom je uiteindelijk toch wel op een keuze om het niet te gaan doen. Ja, het vooruitgaan, heb ik over naast zitten denken, dat is niet, voor mij niet altijd noodzakelijk. Want vooruitgaan is op een gegeven moment ook van dat je jezelf overloopt, zeg maar. Met allerlei dingen van die je wil doen, omdat je constant maar denkt, die focus naar voren, naar voren, naar voren. Maar af en toe is het ook wel, dan merk ik aan mezelf dan om een stapje naar achteren te doen. Om eventjes een beetje de situatie te overzien van hoe die is. Dat heb ik dan bijvoorbeeld gedaan toen ik net dat telefoontje kreeg van goh, meneer, u heeft te maken met een zeldzame tumor. En ja, dan zoek je toch automatisch wat dichter bij jezelf, omdat het iets is van wat je met jezelf letterlijk en figuurlijk meedraagt. En met anderen kan je het daar wat moeilijker over hebben, omdat je toch niet echt op zo'n level zit. En dat merk ik soms nu ook en dat neem ik maar voor lief. En dat is ook gewoon zo van ja, jij hebt iets wat anderen niet hebben en je kan iets niet delen met die anderen van hoe jij je voelt.
Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David, ik zit hier samen met Tjeerd. En vandaag hebben we niemand minder dan de man, de legend, ome Woetroe, oftewel Wouter Smit in de podcast. Wouter, welkom.
Dankjewel.
Ja, super tof dat je bij ons... ja. Ja, de legend is het, mag ik het inmiddels wel noemen, denk ik.
Maar dan wel de levende.
De living legend, ja, dat is wel een belangrijke. Springlevend is die hier in de studio. Wouter, ik denk dat veel mensen jou kennen vanuit de fitnesswereld en ja, misschien ook een stukje bodybuilding en mindset. Zou je wat willen vertellen over de geschiedenis van Wouter en hoe ome Woetroe is ontstaan?
Ja, ik zal niet heel ver teruggaan in de tijd, maar toen in de fitnessbranche, daar begon ik eigenlijk een beetje mee toen ik 17, 18 jaar was. Toen maakte ik mezelf een beetje bekend met fitness, wat ik nu natuurlijk heel erg leuk vind. En dat kwam een beetje doordat ik een jaar naar Amerika toe ging. Daar heb ik een jaar high school gedaan daar. Voor mij was het een hele goede zet, omdat ik vooral een heel erg onzeker mannetje was, tot aan mijn 16e eigenlijk. Ik was een beetje bang om voor het publiek te staan, om een verhaal te doen in de vorm van spreekbeurten of boekbesprekingen of noem maar op. Ik was altijd een beetje degene van, ik kijk de kat wel een beetje uit de boom. En toen kwam het advies om naar Amerika toe te gaan vanuit mijn familie, om daar ja toch wat zelfverzekerdheid op te bouwen. En ja, dat was voor mij een hele mooie zit geweest. Ik moest natuurlijk nieuwe mensen leren kennen daar. Je bent de taal niet helemaal machtig, dus je moet jezelf een beetje zien te redden. En ja, toen ben ik daar ook eigenlijk veel meer in aanraking gekomen met sport. En waarom ik sport zo leuk vind. Ik heb nieuwe sporten gedaan daar, van wedstrijd zwemmen tot atletiek. Basketball try-outs gedaan daar. Hardloopwedstrijden gedaan voor de school. Dus je bent daar heel erg ja, sportminded bezig. En ja, toen ik terugkwam eigenlijk van mijn Amerika-trip, toen ja, was ik een heel ander iemand dan dat ik eerst was. En dat, ja, dat heeft mij heel erg geholpen eigenlijk in de groei tot de persoon van die ik nu ben. Mm-hmm. En ja, daarna ben ik eigenlijk meer gaan focussen op bodybuilding, wat ik op een gegeven moment heel erg interessant vond om te doen. En ja, dat kwam me eigenlijk ook zomaar aanwaaien toen ik als fitnessinstructeur werkte bij de Gold Gym. De meeste mensen kennen de Goldschin wel van de bekende namen van Arnold Schwarzenegger en in Amerika. Maar je hebt er ook eentje in Nederland zitten. Daar werkte ik als fitnessinstructeur. Toen zat ik aan de bar. En toen kwam mijn toenmalige coach, die kwam toen naast me schuiven. Die zei, goh, je hebt talent. Daar zou je wat mee doen. Je moet op het podium gaan staan. Bodybuilding podium. Dus ik dacht, hè, bodybuilder podium. Is dat nou wel echt iets voor mij? En ik dacht van ja, dan sta ik daar in een slip en te poseren, zeg maar. Maar op een gegeven moment toen begon dat zaadje een beetje te groeien door de dagen heen. En toen dacht ik van, hey, laten we dat gewoon maar doen. En toen heb ik eigenlijk 5-6 wedstrijden gedraaid met mijn coach Robert. En daar heb ik ook heel erg veel van geleerd om eigenlijk over je eigen grenzen heen te stappen. Omdat je natuurlijk zowel fysiek gezien als mentaal gezien natuurlijk door allerlei barrières gaat. Ook met een strikt voedingsschema. Dat je bepaalde dingen niet mag nemen. Dus je moet je ervan weerhouden om bijvoorbeeld aan die chocola te zitten of aan een vette hap te zitten. Maar echt gewoon gestructureerd en clean te eten. En dat is niet altijd prettig. En je krijgt ook heel veel te maken natuurlijk met vermoeidheid. En met dat je eigenlijk niet meer wil. Maar toch zet je door omdat je een bepaald doel hebt aan die stip aan de horizon. En toen was ik eigenlijk daarmee klaar met die bodybuilding. En toen dacht ik van joh, het is weer tijd voor wat nieuws. En toen kwam de halve triathlon waarvoor ik in voorbereiding ging voor 9 maanden. En dat is echt wel iets, die 9 maanden tijd, dat ik echt wel nog meer van mezelf heb geleerd dan misschien in die 5 jaar van bodybuilding. Omdat je toch eigenlijk iets doet wat totaal buiten je eigen comfortzone zit. En in 9 maanden tijd toch helemaal getransformeerd tot duursporter. En daar heb ik wel vaak gehad van, ik heb geen zin meer om weer te gaan hardlopen. Om weer op die racefiets te zitten voor 4 uur lang. Of mijn baantjes te trekken, zo 's ochtends vroeg voor werk. Maar ja goed, je hebt die mindset van niet opgeven. Die ik had gecreëerd door de jaren heen. Toen dacht ik van ja, dat gaan we nu ook niet doen. Dus en achteraf is steeds dat moment van dat je heel erg euforisch bent. En dat je het heel erg goed vindt en trots bent op jezelf. Dat je toch weer hebt doorstaan dat je iets moeilijk vindt, maar toch doet. En zo ben ik eigenlijk door de jaren heen, is die mindset eigenlijk steeds versterkt. Daar heb ik nu sinds heden nog steeds heel veel voordeel uit.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk ontstaan in het beginsel toen met bodybuilding. Dus toen echt die grenzen gaan opzoeken en door het oncomfortabele heen. En toen echt erachter gekomen van, ja, wacht eens even. Ja, misschien kan ik wel veel meer dan dat ik eigenlijk denk en heb ik wel veel meer potentie.
Ja, eigenlijk wel. En dat is eigenlijk door de jaren heen gegroeid. En mensen die vragen altijd aan me van, joh, wanneer ben je eigenlijk begonnen met sport of met fitness? En begonnen, dat vind ik altijd een beetje lastig. Want je begint natuurlijk altijd wel ergens op een punt. Maar je leert altijd zoveel meer bij. En er is nooit echt te benoemen van waar is je max? Want elk jaar met de bodybuilding dacht ik weer van, ik heb nu al mijn max gehaald met hoe ik eruit zie en hoe sterk ik ben. Maar iedere keer kon je toch weer stappen zetten. En dat vind ik dan altijd wel heel erg interessant. Van hoe erg je jezelf ertoe kan zetten om het maximale steeds weer eruit kan halen. En eigenlijk is dat maximale steeds weer een stapje verder dan waar je de vorige keer was gebleven.
Ja. Dat je mind heel snel al zegt van ho, stoppen hier, dit is de limiet. Ja. Verder dan dit zijn we nog nooit geweest. En als je dan toch doorzet, dan is er nog veel meer mogelijk.
Klopt, ja.
Ja, ja, dat is wel een hele mooie om te leren, maar ook mooi om te zien. Dus dat, ja, wat je ook zei in het begin, dat je misschien als tiener best wel onzeker was, zeg maar en zo. En eigenlijk helemaal niet gewend was om grootse dingen te doen, zeg maar. Of echt die comfortzone te verlaten. En dat is denk ik wel mooi ook voor mensen om te zien. Van dat je uitgangspunt hoeft niet zoveel te betekenen als je maar dus doorzet en dus dingen gaat proberen en dingen gaat doen. En kun je nu wel zien waar dat toe kan leiden ook in jouw situatie.
Klopt, ja. Het is eigenlijk gewoon een vorm van hele kleine stappen zetten. En steeds een stapje verder uit die comfortzone, zeg maar, dan dat je eerst deed. Kijk, als je nog nooit hebt gefitnessd, zeg maar, of nooit een deadlift hebt gedaan, dan is het heel erg gek als ik aan iemand zou vragen van, joh, til die 150 kilo even op. Ja, dat gaat niet. Daar moet je ook naartoe werken om vanaf een lager gewicht te starten en steeds verder op te bouwen totdat je eigenlijk steeds zwaarder kan. En zo geldt het voor mij eigenlijk ook. En dat is advies ook altijd wat ik mensen geef. Van doe iets wat buiten je eigen comfort ligt, buiten je eigen warme bedje ligt, zeg maar. Maar niet wat mijlen ver van je af ligt. Want daar kom je ooit wel. Maar maak eerst die kleine stappen voordat je daar bent.
Ja, zorg dat het behapbaar is om te doen.
Ja. Ja.
En waar komt dan die drive vandaan om überhaupt te beginnen? Ik denk dat heel veel mensen ook wel zoiets hebben van, ja, ze willen aan de ene kant wel iets, maar toch lastig. En dan moet ik weer naar de sportschool of moet ik weer dit of dat. En ergens moet dan toch die drive vandaan komen. Wat maakt dat je het wel doet?
Ja, en daar begint het eigenlijk al mee van wat je nu een paar keer hebt gezegd, moeten.
Ja.
Als iets moet, ja, dan gaat het mij al heel snel tegenstaan. Het moet echt iets zijn wat je zelf wil. En ik probeer altijd een bepaald gevoel erbij naar boven te halen. Of een bepaald soort emotie wat bij je losmaakt waarom je iets daadwerkelijk wil doen. En bij mij is die motivatie ook altijd geweest van het gevoel van voldoening en van euforie. Wanneer je daadwerkelijk iets hebt gedaan waarvan je eigenlijk vooraf dacht van dat lukt me nooit. Of dat gaat me echt tegenstaan. Maar dat je het eigenlijk gewoon verslaafd bent geraakt eigenlijk aan het gevoel van euforie en trots. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Dat had ik met die halve triathlon ook. Toen had ik daarvoor eigenlijk wat de aanleiding was voor die keuze om die halve triathlon te maken. Was dat ik een mini eventje deed van 380 meter zwemmen, 6 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen. En ja, al bij die 380 meter zwemmen, al naar 100 meter, toen lag ik al met mijn handen in het water in een soort van halve paniekaanval van haal me er maar uit. Terwijl zo'n reddingswerker ook al vroeg van gaat het. En toen wilde ik bijna zeggen van haal me er maar uit. Maar ik dacht van weet je wat, ik ben geen opgever. Ik zwem gewoon door. Van niet zo zielig doen, gewoon doorgaan. Toen kwam ik uiteindelijk over die finishlijn. Ja, het was een mini event. Het duurde misschien bij mij 35 minuten voordat je echt over de finish was. Maar toen was ik, ja, ik was toen zo teneergeslagen van dat ik dacht van oh, dit is zo slecht. Ik wil er eigenlijk goed in worden. Dus bij mij was dat gevoel van ja, ik wil iets omzetten waar ik eigenlijk in eerste instantie slecht in ben. Maar ik wil er nu goed in worden om gewoon te laten zien van waartoe het lichaam in staat is, fysiek en mentaal. Toen ben ik eigenlijk die avond al meteen documentaires gaan kijken op YouTube van de Iron Man. Een beetje de commerciële editie van zo'n halve triathlon. Of dan commercieel, de echte grote namen, zeg maar. En toen raakte ik daar zo door gefascineerd. Van hoe mensen zo erg door hun eigen grenzen heen gingen. Jong, oud, man, vrouw, dat maakt allemaal niet uit. Toen dacht ik, oké, ik koop een ticket en ik ga er gewoon naartoe werken. Dus ja, dat was weer ook weer een gevoel wat dan bij je loskomt waarom je iets wil doen.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel iets heel anders. Je komt echt uit die fitnesswereld waar het allemaal heel korte duur is. Dus je gaat even heel hard voor een hele korte tijd. En dit is echt voor een lange tijd echt zwoegen.
Ja, klopt. Het was een erg leidensweg. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Een beetje lijden af en toe.
En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, want je zag er toen echt heel fit uit. Maar ben je dan ook echt fit? Want je kan er natuurlijk heel fit uitzien. Maar bijvoorbeeld als jij niet 800 meter kan zwemmen of een stukje kan hardlopen. Als je nu kijkt naar hoe je er nu voor staat. Zeg maar misschien ook wat meer cardio, wat meer algehele fitness. Hoe stond je er toen echt voor, zeg maar, qua fitness?
Voordat ik in die voorbereiding ging?
Ja, dus hoe was je bijvoorbeeld, want je was wel heel gespierd, maar was je ook echt fit?
Fit in welke zin? Ik had geen duursportlichaam, zeg maar. Weet je? Mm-hmm. Ik woog toen ook 95 kilo. Spiermassa natuurlijk. En helemaal gefocust op het zetten van maximale kracht. Ja. Ik deed toen ook nog sterkste man. Dus dat is echt met zware dingen sjouwen en zo. Ja, dat is totaal uit de averechtse. Mm. Maar dat maakt het voor mij ook juist wel weer leuk. En ik was ook wel heel erg overtraind. Dat was ook wel naar voren gekomen in sporttesten van die ik had gedaan. Omdat je elke dag gewoon doorging rammen. En ik was ook net aan mijn bodybuild wedstrijd. Alleen ik zat nog helemaal in die zone van dat ik gewoon door wilde gaan. Ik wilde dat fysiek houden. Dus ik nam nooit echt rust. Dus ik was eigenlijk gewoon helemaal overtraind. En ik vond het in eerste instantie lastig om de keuze te maken tussen krachtsport en puur focus op de duursport. Voor die voorbereiding van die halve triathlon. Dat ik beide deed. Maar dat was ook een verkeerde keus. Want je raakt zo vermoeid, waardoor het ene dan niet meer gaat. En het andere uiteindelijk ook niet meer. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken. Toen ben ik me helemaal gaan focussen op die halve triathlon voorbereiding. En toen merkte ik wel van dat ik toen al stappen ging maken om er goed in te worden. Dus ja, dat bewijst ook wel weer. Je hoeft er niet ergens talent voor te hebben of heel erg goed in te zijn. Je wordt uiteindelijk er wel beter in, naarmate je het meer gaat herhalen. Mm. Zelfs als dat we ooit fietsen hebben geleerd. Ja, dat moet je ook een paar keer herhalen met vallen en opstaan. En nu verleert nooit meer.
Ja zeker. Mm-hmm.
Ja. En gaandeweg op een gegeven moment is ook natuurlijk, het alter ego Woodrow een beetje ontstaan. Of meer is de social media kant erbij komen kijken. Ja, hoe is dat zo ontstaan en hoe was dat eigenlijk voor jou om ook die vertaalslag te maken van ja, nu ga ik in één keer alles delen wat ik online doe of zo, weet je wel?
Ja, de oorsprong van de naam Woodrow. Het is nog steeds wel grappig, sommige mensen denken echt van dat ik zo heet. vraag me af of er echt iemand is die echt zo heet. Maar,
dat zou wel mooi zijn.
Ja, ja. Ja,
we gebruiken het nu wel vaak. Iedereen die kent die Wout heet, die ja, nu Woedroe.
Dat heb ik ook vaker gehoord inderdaad. Ja, de naam is ooit ontstaan door een vriend van mij op de middelbare school. Die zei van, goh, van heb je geen nickname? Weet je wel? Nou goed, toen kwam die naam naar voren. En toen was het die naam die in mijn MSN-naam stond. Van toen er nog MSN was. Oh, ja. En kennen jullie dat nog?
Ja, 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 ja. Okay. Ik heb het nog wel gehad, ja.
Wel gehad. Maar goed, dat is dan wel weer wat verder terug in de tijd. Maar op een gegeven moment, Joël, een van mijn beste maten. Die werd toen heel erg actief op YouTube en op social media. Op Instagram en Facebook toen nog, zeg maar. Wat ook nog destijds... een goede bron was. En toen ging ik met hem eigenlijk een paar keer mee in de video. Want we trainen al met elkaar sinds onze 17 of zo. Dus dat is al nu inmiddels bijna 20 jaar. Maar op een gegeven moment ging hij live in die open, zeg maar. Mm. En toen begonnen mensen ook mij te volgen. Omdat ze me wel leuk vonden of interessant vonden om ook te volgen. Dus het aantal volgers op mijn Instagram, dat ging ook omhoog vrij snel. Maar dan hebben we het echt over 2015, denk ik, of zo. Of, ja, weet niet exact meer. Maar goed, toen was het voor mij ook een beetje de keuze van... ik heb ook een vaste baan. En ik ben daar gewoon Wouter, de vestigingsmanager. Op social media ben ik Woedroe. Ja. De fitness guy, zeg maar.
Ja.
En dat zijn twee verschillende types. Maar ik ben wel bij de identiteiten, die ben ik wel.
Mm.
En op mijn werk ben ik natuurlijk wat serieuzer. Dus ik vond het eerst een beetje raar om alles open bloot te zetten. Maar op een gegeven moment toen dacht ik van, weet je wat, fuck it. Wat maakt het ook uit? Je moet gewoon jezelf zijn. En toen op een gegeven moment was voor mij die grens wel doorbroken. Om gewoon als Woedroe zijnde, van hoe ik gewoon ben, ook in mijn vrije tijd, om dat meer te laten zien. Mm. In plaats van dat je een masker opzet, omdat je denkt... dat het beter is om een masker op te zetten... en dat niet iedereen je eigen ik ziet of zo. Ja. Maar dat is onzin natuurlijk, want op een gegeven moment wordt dat raar.
Ja, ja. Ja, maar dat is eigenlijk heel raar dat toch een soort van ding is. Dat je dan eigenlijk iedereen in het beginsel veel meer een soort van masker draagt naar de buitenkant toe. Van, dit is wie ik moet zijn. En dan bijvoorbeeld op mijn werk kan ik niet helemaal de echte Woedroe zijn. Of andersom, of social media kan ik niet helemaal mezelf zijn. Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft en dat het toch een heel... raar proces is om dan erachter te komen van... Hey, wacht eens even, als ik nou gewoon overal mezelf zoveel mogelijk ben... dat is eigenlijk veel chiller.
Zeker, zeker. Maar goed, dat werkt hetzelfde andersom ook. Want je ziet ook heel veel mensen die gedragen zich als iemand anders.
Ja.
Terwijl ze eigenlijk iemand anders zijn, omdat ze denken van... ik moet zo zijn, omdat andere mensen mij dan leuker vinden. Maar op een gegeven moment, dan prik je door het acteren heen, zeg maar. Dus dat is weer de andere kant. En voor mij was het meer van... waarom zou ik me extra druk opleggen om niet mezelf gewoon te laten zien van hoe ik ben? En toen op een gegeven moment toen voelde ik me een stuk vrijer. En toen ben ik ook zelf mijn YouTube-kanaal toen opgestart. Toen ben ik zelf mijn eigen filmpjes gaan maken ook. En tot nu eigenlijk, tot heden.
Ja, ja, ja. Precies. Ja. En dan toen je dat ging doen, wat ervaarde je toen? Dacht je toen ook wel van, eigenlijk valt het best wel mee... dat je misschien van tevoren meer daarover nadenkt zelf of druk maakt... en dat je dan uiteindelijk denkt van... als je gewoon echt jezelf naar de buitenkant laat zien... dan is het juist alleen maar iets goeds, iets moois.
Ja, zeker. Dat valt ook allemaal reuze mee. Kijk, we zijn als mens... en dan kijk ik heel erg naar mezelf altijd van... maar wat gebeurt er als ik dit zou doen en dit zou doen? En wat als en wat als? Ja, dat heeft geen zin, omdat zoiets... dat is nog niet gebeurd, zeg maar. Het zijn je eigen sprookjes van die je, zeg maar, maakt. En die weerhouden mensen er vaak van om achter hun doelen aan te gaan. En... daar tik ik mezelf ook nog wel vaker gewoon op de vingers van waarom analyseer ik alles helemaal kapot eerst voordat ik iets doe? En in mijn lezingen van die ik geef, dan geef ik eigenlijk altijd het voorbeeld van het koudwatervrees. Van als je bij het zwembad staat in je zwembroekje of je badpak, dan ga je ook altijd eerst voelen van hoe koud het water is. Maar eigenlijk heb je al de intentie om gewoon het water in te gaan, omdat je toch al weet van dat het water goed is. Want het is zomer, het is 35 graden en je weet toch wel van dat water niet min of... nul is.
Ja.
Dus waarom zou je eerst gaan kijken en gaan voelen en gaan denken, zal ik erin? Of zal ik eerst via de trap gaan? Of zal ik er meteen inspringen? Weet je wel? Dat kost allemaal tijd, terwijl je gewoon die intentie al hebt om het gewoon wel te gaan doen. Ja. Alleen je maakt jezelf gewoon gek met allemaal verhaaltjes.
Ja, zeker. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Wouter, echt van 10 jaar geleden, dus ook veel flaneren, gewoon veel trainen. En de Wouter van nu, bijvoorbeeld nadat je ook ontdekt hebt van, nou ja, dat gezondheid niet iets is wat je maar gegeven is. Wat is daar echt in veranderd? Heb je echt bijvoorbeeld grote veranderingen gemaakt of is het ook nogal vrij hetzelfde?
Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
Nou, ik ben wel in die zin wat rustiger geworden. In de zin van wat minder flaneren en naar festivals gaan, zeg maar. Goed, ik ben ook vader van twee. Dus dat, is ook, is ook een heel groot onderdeel ervan. En we werken, ik en mijn partner, ik en Esmee. En die werken natuurlijk ook fulltime. En je hebt kids, weet je wel. Dus daar gaat automatisch ook heel veel tijd in zitten. Maar ik ben ook wel wat meer nagedenken over mijn gezondheid. En dan wil ik niet zeggen van dat flaneren en naar festivals gaan en wat alcohol nemen, van dat het allemaal slecht is, zeg maar. Alleen ik wil mezelf wat meer op mijn energieniveau houden. En dat moet hoog zijn ook wel met twee kids. Want dat kost ook wel gewoon energie met de slaaploze nachten soms. Of de korte nachten, dat moet ik eigenlijk zeggen. Mm. Dus daarin heb ik wel wat andere keuzes gemaakt. Maar ik vind het altijd nog wel leuk gewoon om naar een leuk festival te gaan. Maar ik ben niet meer echt van het hele nachtwerk. Ik ben nog meer van de zomerfestivals. En dat vind ik ook gewoon heerlijk om dan lekker in de buitenlucht te zijn en dan lekker in de zon te staan. Ja. Maar ik ben daar wel wat meer over gaan nadenken dan 10 jaar terug. Maar dan, ja, toen was ik ook 26. Ja, en dan zit je nog een beetje in de piek van je prime leventje, zeg maar. Dat nog niet alles moet, maar nog heel veel mag en kan. En op een gegeven moment, dan ga je toch een beetje settelen. En dan merk je toch wel van dat je niet datzelfde niveau aan kan houden van malligheid dat je 10 jaar terug deed. Maar dat is ook niet iets waarvan ik denk van, oh, ik moet dat weer hebben. Mm. Want dat is gewoon een fase geweest. En nu zit je weer in een andere fase.
Zeker. Gewoon andere prioriteiten nu.
Zeker. Ja.
Ja, hoort er ook bij inderdaad.
Ja.
Kan ook niet eindeloos door blijven gaan. Dat is ook ongezond. Dan
al heb je genoeg mensen die gaan nog door. Gewoon tot ik 75ste.
Ja, die komen nooit uit die fase.
Die komen nooit uit die fase. Nee. Nee, maar goed, dat is een keuze van die je kan maken.
Ja.
En het is net ieder van hoe ieders leven loopt.
Ja, ja. Nou ja, als je daar enige balans in hebt, dan hoeft het ook niet verkeerd te zijn. Maar
zeker niet. Nou,
soms is het ook wel goed om met iets serieuzere zaken bezig te houden natuurlijk.
En pieken op de juiste momenten.
Ja, ja. Ah, maar dat is natuurlijk wel het mooie ook van wat jij doet of deed. En je wel ook wel gewoon van ook wel aantonen van je kan gewoon echt iets super moois opbouwen en keihard door de week gewoon beuken. En dan ook jezelf weer eventjes gewoon compleet laten gaan of compleet verliezen. Zonder dat je helemaal de grip op je complete leven kwijtraakt, weet je wel.
Ja, dat zorgt ook wel voor een stukje ontspanning.
Ja.
En dat is ook wel onderdeel van je fysieke en mentale weerbaarheid. Om ook sociaal gewoon lekker in je veld te zitten. Dus de omgang met je vrienden, met je familie, leuke dingen doen. En niet alleen maar heel erg serieus met je werk bezig zijn, zeg maar. Dat doe je ook maar op die momenten van dat het moet. En dan is weer eventjes de teugels laten vieren.
Ja, ik vind het ook nog wel mooi dat je nu dus, je werkt nog bij Club Pelikaan, zeg maar. Dus je bent gewoon fulltime in loondienst. Ook wel mooi om te zien dat, kijk, ook dat is mogelijk. Want het heerst natuurlijk ook een beetje in het wereldje van de persoonlijke ontwikkeling en zo. Van iedereen moet ondernemer zijn of zo. Maar ik werk nu bijvoorbeeld zelf ook nog gewoon daarnaast. Maar op zich is het natuurlijk, zoals jij het doet, ook heel goed mogelijk om gewoon een leven op jouw voorwaarden te creëren. Of een fijn of een mooi leven. En je doet er nog allemaal dingen naast. Je sport, je boek, et cetera. En ik denk dat dat ook juist wel een keer een mooi voorbeeld is voor mensen dat het ook op zo'n manier kan.
Zeker. Ik denk ook wel dat het een verschil is. Als in twee voorbeelden van het werk wat ik doe als vestigingsmanager in de fitnessbranche, vind ik ook gewoon heel erg leuk.
Ja.
Natuurlijk, soms heb je als momenten van dat het wat inspannender is, omdat bepaalde targets gehaald moeten worden. Of het gaat misschien wat moeizamer de ene maand ten opzichte van de andere maand. En dan moet je toch weer wat meer de schouders eronder zetten. Maar je hebt natuurlijk ook van mensen die, die doen een verplichte baan ernaast om maar een inkomen te hebben, zodat ze hun eigen ideeën verder kunnen ontwikkelen om ooit misschien zelfstandig ondernemer te kunnen worden. Ja, dan is het werk van wat je dan doet in loondienst is denk ik een stuk minder leuk dan wat ik doe. En ik vind het nu leuk om weer zoveel mogelijk vanuit mijn eigen naam, vanuit Kapotsterk of mijn eigen Woodroo-naam, zeg maar, te pakken. In de vorm van mijn boek, inderdaad, of van mijn website of van de lezingen geven. En dat ja, is voor mij ook wel een stukje hobby eigenlijk erbij. En mijn werk, wat ik voor Pelikaan doe, dat neem ik gewoon heel serieus ook natuurlijk. Maar dat voelt ook een beetje aan als een hobby. Het is gewoon leuk om te doen. Omdat het eigenlijk binnen een branche is die ik hartstikke leuk vind. En dat is de fitnessbranche. Daar ben ik eigenlijk min of meer een beetje in opgegroeid zo. Dus dat is heel erg leuk om... En je leert gewoon heel erg veel ook. Met leiding geven. Hoe je om moet gaan met verschillende type mensen. Hoe je sturing moet geven, coaching moet geven. Hoe je doelen moet halen ook, maar dan niet zo sportieve doelen, maar meer de financiële targets en doelen. Dus het is ja, daar leer ik ook nog steeds elke dag wat van. Ja. Dus het draagt ook allemaal bij aan je eigen ontwikkeling.
Ja. Ja, dat is denk ik ook heel mooi inderdaad. Zolang je nu gewoon wat doet wat je echt leuk vindt en waar je gewoon plezier in hebt, dan is dat gewoon ja, is dat hartstikke mooi. En daar leer je ook nog superveel van, ja. Ja.
Klopt. Ja. Ja.
En heb je dan nog steeds wel, want ik heb je wel eens horen zeggen dat je altijd nog je eigen sportschool had willen hebben. Heb je dat nog steeds? Dat je uiteindelijk denkt van oké, ik zou misschien wel uiteindelijk een keer echt iets voor mezelf helemaal willen beginnen?
Ja, maar er zou het geen sportschool zijn. Want dat is, al die sportscholen in Nederland zijn er al zoveel.
Ja.
En om nou een sportschool vast te klampen aan mijn eigen naam en hoe ik zelf ben. Ja, ik weet niet of mensen dan specifiek naar je sportschool gaan komen. En het geeft ook wel veel druk om je eigen sportschool te hebben. Kost natuurlijk ook mega veel geld om zoiets op te starten en te onderhouden. Maar ja, ik weet niet van waar het zelf naartoe gaat. Maar ik zou het ooit mooi vinden om wel zelfstandig iets helemaal te hebben. Wat echt vanuit mijn eigen naam is opgericht. Maar tot op heden ben ik nu ook gewoon heel erg gelukkig met wat ik nu doe. Maar ik heb wel ooit de ambitie zeg maar, om geheel zelfstandig ooit te kunnen zijn.
Ja, en dan misschien iets veel breder dan alleen een sportschool. Gewoon.
Ja, eigenlijk wat ik nu doe. Eigenlijk het hele combinatie met lezingen geven. Mijn online coaching wil ik ook opbouwen verder. Met mijn boek wil ik eigenlijk wat meer mee doen. In de vorm van cursussen ook aanbieden. Mensen mee te nemen in hoe ik... Denk over fysieke en mentale weerbaarheid en kracht in combinatie met mijn lezingen. Wat nog meer? Ik had het net iets in mijn hoofd, maar ik ben het vergeten. Maar dat komt zo wel.
Ja. In ieder geval meer met die dingen te gaan doen. Ja.
Maar dat... ja, trouwens, ja, ik heb ook nog de ambitie, en dat heb ik voor mezelf dan uitgesproken, om misschien in 2024 iets van een theatertour te willen doen.
Oh ja.
In de vorm van lezingen van die ik nu geef. Dat is dan weer een nieuwe ambitie van die ik heb.
Dat is ook wel gaaf, ja.
Ja, dat lijkt me wel heel erg gaaf. Dus ik heb het ook laatst op mijn social media gezet op Instagram. Van ik ben nu gewoon veel vlieguren aan het maken om goede lezingen te geven. Om voor een steeds groter publiek mijn verhaal te kunnen doen. Om gewoon te leren, om daar beter in te worden. Ja. Zelfs als dat je dagelijks naar de sportschool toe gaat om sterker te worden. Ja, dan moet je ook frequent jezelf voor de leeuwen gooien. Op een podium of een podcast af en toe.
Ja. Gewoon blijven doen.
Gewoon blijven doen.
Ja, maar dat is wel zo, weet je. Dan, ja, heel vaak zien we natuurlijk bepaalde mensen die heel goed kunnen spreken. Alleen het is wel net als met dat krachttrainen. Ja, je begint niet met die 150 kilo deadlift. Maar ja, je gaat naar de sportschool en je blijft elke keer gewoon die acties elke dag doen.
Ja.
En zo is het natuurlijk ook met publiek spreken of podcasten of alles.
Klopt.
Gewoon blijven opdagen.
Blijven doen en blijven verzwaren ook. En dan in de zin met die lezingen voor steeds groter publiek.
Ja.
Dus dat is, daar haal ik dan ook wel weer die voldoening uit van het een beetje het ongemak van wat je opzoekt om er uiteindelijk gemakkelijk in te worden.
Mm.
En waar haal je alle tijd vandaan? Want als ik het zo allemaal hoor, dan is het best een drukke planning. Hoe zorg je ervoor dat jij toch nog enigszins balans hebt tussen gezin en alles wat je daarnaast doet?
Ja, dat gaat soms een beetje op de automatische piloot van dat ik mijn agenda eigenlijk zo een beetje inplan. Van dat ik toch altijd wel een gaatje kan vinden in het weekend zoals nu. Hier bij de podcast of met lezingen, van dat ik het op tijden kan inplannen, dat het niet in de knoop komt met mijn werk. En het is ook wel een beetje afstemmen thuis. Ja, soms gaat het een beetje mis, omdat de agenda's dan een beetje door elkaar lopen, maar het lost zich altijd wel op. Alleen, ik merk wel van dat ik minder vrije tijd heb. Het is ook niet meer zo dat ik nu echt kan zeggen, ja, ik heb een 40-urige werkweek, zeg maar het is soms wel gewoon 60. Alleen ik zie die extra 20 uur van die ik voor mezelf doe, die ik eigenlijk in mezelf investeer, zie ik eigenlijk niet echt als werk, maar gewoon als hobby en als bezigheid. Ik kan ook tv gaan kijken, maar ik kan ook die tijd gewoon steken in mijn eigen naam.
Ja, zeker.
Dus, en mijn dag heeft ook gewoon 24 uur, alleen het is het maat van hoe je het indeelt.
Ja.
Kijk, dat is een inhakertje daarop. Van, ik vind het ook altijd apart als mensen zeggen van ja, ik heb geen tijd om te sporten. Dan ga je altijd terug rekenen van oké, een dag heeft 24 uur. Daarom slapen we er misschien tussen de 6 en 8 uur. Daarvoor moet je misschien 6 tot 8 uur ook naar je werk toe. Maar goed, dan heb je daarna nog allemaal tijd over, toch? Ja. Ja. Ja, want... dus ja, en sporten, ja, dat kan ook in een half uurtje. En zolang je maar iets doet. Ja. En het is ook net van hoe je je tijd indeelt.
Ja, gewoon prioriteit.
Prioriteit, ja. Ja. Dat is de juiste tijd.
Ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk met sporten en ook met ondernemen zo. Want wat je nu net heel mooi zegt, van je kunt 20 uur in de week kun je Netflix kijken of elke avond achter de tv hangen, maar jij kiest er gewoon voor om in die zin je hobby te doen en jouw persoonlijke merk en brand te vergroten in die tijd en daar iets nuttigs mee te doen. En dat is denk ik het hele verschil.
Ja, klopt.
Hoe deel je je tijd in?
Ik kijk ook wel gewoon tv hoor. Dat vind ik ook heerlijk voor de ontspanning. Want dat moet ook gewoon een onderdeel zijn van je dag om te kunnen ontspannen. In welke vorm dan ook. Maar natuurlijk niet hangend op de bank voor 4 uur lang.
Nee.
Dus dat vind ik niks. Dat is ook zonde van je tijd. Van daar steek je niks van op. En de tijd vliegt omdat je op een gegeven moment gewoon niet meer door hebt van wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Maar ja goed, in die tijd zou je dan net een stukje eraf kunnen snoepen om te investeren in je eigen ontwikkeling.
Mm-hmm. Ja, ja. En ben je ook, want zeg maar een jaar geleden of iets langer geleden werd toen natuurlijk geconstateerd dat je die tumor in je rug had. Ben je toen ook heel anders naar tijd en hoe je tijd besteedt gaan kijken? Of wat is er toen veranderd voor je in het leven?
Het is natuurlijk 2,5 jaar geleden de eerste keer van de tumor. Toen had ik de operatie gehad. Toen werd die 5,5 centimeter tumor eruit gehaald. En afgelopen zomer natuurlijk voor de tweede keer toch weer geconstateerd dat er een nieuw plekje zat bij mijn staartbeen. En kan je nog één keer je vraag herhalen van hoe ik anders ben gaan kijken naar de tijd?
Ja, wat dat toen met je gedaan heeft in de zin van dat je misschien veel bewuster bent van ja, wat doe ik met mijn tijd en aandacht eigenlijk? Ja.
Ja, niet zozeer qua tijd. Op een gegeven moment stond de tijd wel even stil van toen ik het nieuws kreeg van die tumor en dat je toch die diagnose hebt en hoe het dan een beetje voor de rest van je leven uit zal kunnen zien met constant maar die afspraken en de resultaten van die dan weer via de telefoon kenbaar worden gemaakt. Dus toen stond de tijd wel een beetje stil, maar op een gegeven moment dan pakte ik de draad wel weer op. Alleen dat is ook natuurlijk wel in de fase geweest van dat ik voor de eerste keer vader werd en voor de tweede keer ook vader werd. Dus het leven dat ging al wel wat anders. Dus mijn tijd in flaneren en dingen, dat werd al wel minder. Maar ik ging me uiteindelijk wel wat meer focussen om te kijken van oké, hoe kan ik mezelf zo gezond en helder mogelijk houden in mijn geest, gewoon lichaam en geest. En toen ben ik wel wat meer gaan verdiepen zeg maar in mentale weerbaarheid ook. En hoe dat mij nog meer kan helpen om gewoon die roerige en onzekere tijd door te kunnen komen. En dan zoek je toch automatisch wat dichter bij jezelf. Omdat het iets is van wat je met jezelf letterlijk en figuurlijk meedraagt. En met anderen kan je het daar wat moeilijker over hebben. Omdat je toch niet echt op zo'n level zit. En dat merk ik soms nu ook. En dat neem ik maar voor lief. En dat is ook gewoon zo. Van ja, jij hebt iets wat anderen niet hebben. En je kan iets niet delen met die anderen van hoe jij je voelt. Dus daar moet je ook een bepaalde weg in vinden. Van hoe je dat zo gebalanceerd mogelijk houdt. Ja. En daardoor ben ik... merk ik wel aan mezelf dat ik wat meer op mezelf ben ten opzichte van 3 jaar geleden, zeg maar, toen alles nog hoofdstanna was. Dus ja, het verandert een mens wel. En ook van hoe je andere dingen doet en hoe je een beetje naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Mm-hmm. Alleen de kunst is om geen gevangene te worden van je eigen lichaam. Dus dat je jezelf opsluit in je eigen lijf en denkt van oh, ik kan niks meer doen. Want ik heb nu te maken met een tumor of wat voor andere gezondheidsklachten iemand ook kan hebben. Word nooit een gevangene van je eigen lichaam. Want dat weerhoudt je alleen maar van om goede dingen met je tijd te doen.
Ja. Ja. En hoe voorkom je dat? Hoe zorg je ervoor dat je in zo'n situatie toch positief blijft en dat je toch vooruit blijft gaan?
Ja, het vooruitgaan, daar heb ik al over naast zitten denken. Dat is voor mij niet altijd noodzakelijk. Want vooruitgaan is op een gegeven moment ook van dat je jezelf overloopt, zeg maar, met allerlei dingen van die je wil doen. Omdat je constant maar denkt, die focus naar voren, naar voren, naar voren. Maar af en toe is het ook wel, dat merk ik aan mezelf dan, om een stapje naar achteren te doen. Om eventjes een beetje de situatie te overzien van hoe die is. Dat heb ik dan bijvoorbeeld gedaan toen ik net dat telefoontje kreeg van, goh, meneer, u heeft te maken met een zeldzame tumor. Oké, stap terug. Eventjes janken voor wat je meemaakt, even boos worden, maar vervolgens dan weer links en rechts en naar voren kijken van welke mogelijkheden er zijn. Om vervolgens ja weer stappen naar voren te kunnen maken. Dus soms maak je ook gewoon een stapje achteruit of naar links of naar rechts om even vanuit een andere invalshoek te bekijken. En toen ben ik eigenlijk gewoon nagedenken, oké, wat zijn mogelijkheden vanuit deze situatie? En toen ben ik eigenlijk nagedenken, oké, wat kan ik eruit halen? Toen ben ik eigenlijk mijn eerste boek gaan schrijven, toen 2,5 jaar terug. Ik had nooit gedacht van ik schrijver zou zijn. Ik heb ook geen talent voor, maar op een gegeven moment dan heb je een verhaal. En dan denk je van ja, dat kunnen we op papier gaan zetten. En op een gegeven moment dan ben je auteur.
Ja, ja. Je eerste boek,
ja. Ja. En toen ben ik ook opleiding fitness trainer oncologie gaan doen. Omdat ik het ook wel interessant vond om mensen te begeleiden. Die te maken hebben gehad met kanker of kanker hebben. En die zo fit mogelijk hun behandeling in moeten of eruit moeten komen. Dus dat was ook wel een beetje confronterend. Maar ook wel, vond ik wel knap van mezelf. Door ondanks van wat je zelf meemaakt. Om eigenlijk daar meer over te leren. Wat misschien ook een beetje beangstigend kan werken. Maar vervolgens wel dat je andere mensen en misschien jezelf ook wel weer beter kan maken. Hmm. Beter als in de zin van fit. Want ik ben geen arts natuurlijk. Zo ben ik eigenlijk steeds verder gaan nadenken. Oké, wat voor mooie dingen kan ik er gewoon uithalen? Van wat je meemaakt is helemaal kut. En daar heeft niemand wat aan. Maar het gaat er meer om van oké, wat voor kracht kan je eruit halen?
Ja. Ja. Wat kan je zeg maar leren uit de situatie, ondanks dat het zo vervelend is of zo erg. Ja. Ja, wat zijn de positieve dingen of de lessen die je eruit kan halen?
Zeker, zeker. Ja. En dat kan je eigenlijk uit allerlei soorten situaties doen. Weet je wel, als je diep in de schulden zit of je bent geld verloren met een slechte weddenschap of weet ik veel wat. Weet je wel, dat soort dingetjes. Of je relatie gaat uit of je verliest je baan. Ja, het is allemaal shit. Maar het vergt je wel weer de mogelijkheid om anders na te gaan denken. Te kijken van oké, wat zijn de mogelijkheden? Ik heb ook een keer mijn baan verloren. Toen dacht ik ook van oké, wat nu? Maar op een gegeven moment toen dacht ik van ja, weet je wel, daar gaat een deur dicht, maar dan gaat er altijd weer één open. Het is niet zo van dat je opeens niks meer hebt. Hmm. En toen kwam eigenlijk Club Pelikaan naar voren. En dat was eigenlijk een gouden stap, want het was meteen een veel betere functie dan dat ik had. Ja. Dus ja, zo zeg ik waar van ja, wat je meemaakt kan soms heel shit zijn, maar als je eventjes rustig gaat nadenken en om je heen gaat kijken, de situatie gaat bekijken vanuit andere invalshoeken, ja, dan kom je altijd wel weer tot hele mooie oplossingen en mogelijkheden.
Ja. Ja.
En als je het hebt over andere mogelijkheden, heb je toen ook bijvoorbeeld toen je te horen hebt gekregen dat je die tumor had gekregen van oké, je kan natuurlijk naar het ziekenhuis gaan, bestraling, dat soort dingen. Maar heb je bijvoorbeeld ook gekeken naar misschien zijn er alternatieven waar ik aan kan werken, bijvoorbeeld andere voeding of andere manier van, ik noem maar wat, bewegen of wat dan ook?
Nee, dat niet echt. Ik ben daar zelf niet zo vatbaar voor, moet ik je zeggen. Ik heb natuurlijk veel gedeeld op social media en op YouTube ook. En ik krijg altijd wel wat reacties van goh, van heb je al naar dit boek gekeken? Want daar staat een dieet in van wat helpt tegen kanker. En ja, allerlei verhalen wat andere mensen hebben meegemaakt en wat hun arts heeft gedaan. Het is ieder mens is heel anders. En ieder mens, kijk, er zijn zoveel verschillende vormen van kanker en hetzelfde van griep, weet je wel, alles is anders en alles is anders voor een mens. Dus als ik ben wel eens podcastjes gaan kijken van Dr. Burke heb je en daar gaat het ook heel erg in over voeding en kanker en suiker en zo. Toen merkte ik aan mezelf van oh, dat ik opeens zat te denken van oh, ik mag geen suiker meer, ik mag niet meer dit en dat. En toen maakte ik mezelf alweer angstig met wat ik allemaal niet mocht. Ik dacht bij mezelf ja, dat gaat niet helpen. Het kan ook zijn van, ja, ik heb het in mijn rug zitten, maar misschien gaat het boek wel juist over iemand die darmkanker heeft, bij wijze van spreken. Dus al die situaties, die zijn zo anders. En ik ben van mening van dat je ook wel een beetje het vertrouwen moet hebben in de artsen van die je helpen. En ik sta daarin gewoon goed in onderzoek. Alleen ik ben wel van mening dat ik mezelf fysiek en mentaal gewoon topfit moet hebben. En daar doe ik gewoon alles voor. En ook nu weer naar mijn bestralingssessies om weer zo topfit mogelijk te zijn voor als ik weer een volgende klap zou kunnen krijgen, wat ik niet hoop. Maar ik probeer gewoon conditioneel sterk te zijn, krachtig te zijn, de controle over mijn eigen lichaam te hebben, vertrouwen in mijn eigen lijf te hebben, gezond te eten. Ik ben geen zoete kouwer. Ik eet ook niet veel vet, maar af en toe is het gewoon lekker. Daar hou ik dan wel weer rekening mee. Maar niet extreem anders dan 2,5 jaar terug.
Nee, gewoon je lichaam echt strijdbaar houden. Dat je gewoon, mocht er weer iets wat zijn, dat je in ieder geval gewoon topfit bent.
Klopt, ja. Dus Dus ja, en ik merkte gewoon echt aan mezelf van wat net zei, van je maakt jezelf dan meer gek met van alles van wat je leest. Terwijl heel veel dingen niet op, niet zo erg bewezen zijn met allemaal theorieën en zo. Dus ja, weet je wel, ik kan voor mezelf alleen maar het advies geven van laat je niet te veel gek maken door allerlei verhalen van die er om je heen gebeuren.
Nee.
Maar concentreer je ook zeker gewoon op jezelf, in wat je zelf gewoon allemaal kan doen.
Ja, is natuurlijk ook lastig van waar leg je op dat moment de focus op? Want je kunt je natuurlijk ook helemaal verliezen in allemaal dingen maar blijven lezen en uitzoeken en gewoon dag en nacht bij wijze van spreken allemaal dingen doorspitten om informatie erover te vergaren. Maar inderdaad, gaat het je echt helpen of geeft het je alleen maar meer stress om de situatie? Weet je wel, dat is dat is ook een afweging, denk ik.
En dat is ook weer dat hele overdenken. Als in het koud water vrees dan, zeg maar. Ik had ook tijdens die bestraling aan mijn behandeld arts gevraagd van, joh, van helpt het nou van als ik geen suiker meer eet of ga vasten, want daar heb ik nou ook weer filmpjes van gelezen. Ik heb dat dus wel gedaan, maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Maar die arts zei ook van, ja, weet je, dat is allemaal niet bewezen. Dus toen dacht ik ook van, ja, weet je wel, je bent jezelf ook helemaal gek aan het maken. En dat had ik 2,5 jaar terug ook, toen ik voor het eerst hoorde van dat ik een tumor had, dat je dan de soort tumor gaat opzoeken en levensverwachting intypt en hoe het verholpen kan worden.
Maar als je dat doet op Google meestal, dan is het niet best.
Nee, precies. Maar dat heb je ook al als je zegt, ja, ik heb pijn aan mijn grote tenen.
Ja, precies.
En dan zie je ook allerlei soorten dingen. Dus ja, weet je wel, je moet jezelf ook wel een klein beetje afsluiten voor alle informatie die maar op het internet zit.
Ja.
Want het is idioot. Ja.
Ja, op een gegeven moment ga je dan mentaal gewoon juist achteruit doordat je al die dingen gaat lezen, omdat je denkt van, oh, dit kan zijn.
Ja, klopt. Ja, je raakt helemaal in een tunnelvisie op een gegeven moment. En daar werd ik echt niet gelukkig van gewoon.
Nee.
Dus dat heb ik mezelf wel redelijk af kunnen leren, zeg maar, om dat te doen. Maar dat geldt denk ik ook van als je ondernemer wil worden, gewoon zakelijk gezien, van als je alle keuzes gaat afwegen, ja, dan kom je uiteindelijk toch wel op een keuze om het niet te gaan doen. En dat is eerder van dat je uit zo'n analyse komt en denkt van, ik ga het doen. Ja. soms is het gewoon doen en gewoon volg je gevoel en gewoon doorrammen.
Ja. Ja, maar dat is het wel. Ik denk dat het grootste valkuil voor de meeste mensen is gewoon dat overanalyseren en maar blijven denken over welke stappen je moet nemen en meer informatie vergaren. Terwijl op een gegeven moment is het gewoon gaan en gewoon recht op je doel af en gewoon stappen blijven nemen. En of het nou met gezondheid is of ondernemen of sporten, ja, maakt niet zoveel uit. Maar het doen is belangrijker dan de informatie vergaren.
Klopt. Ja.
Altijd.
Ja.
Ja.
Zolang je plan van aanpak maar goed is.
Ja,
want dat geef ik ook eigenlijk altijd wel als voorbeeld mee van, kijk, je kan een speciaal of specifiek doel hebben. Alleen het is ook weer niet zo van dat je daarop steeds maar moet doodfocussen. Want uiteindelijk heb je gewoon een goed systeem, dus een plan van aanpak nodig om tot dat doel te kunnen komen. Kijk, als ik een marathon wil gaan hardlopen, dan heb ik goede schoenen nodig. Dus dan moet ik gaan kopen in de winkel.
Mm.
Ik moet misschien een horloge hebben om mijn tijden bij te houden. Ik moet misschien een hardloopbroek hebben en een goed t-shirt. Weet je wel? Dat helpt me allemaal om naar mijn doel toe te kunnen komen. En als ik alleen maar gefocust ben op, ik wil over een jaar een hardloopwedstrijd doen. En ik denk dat elke dag. En vervolgens dan gebeurt er niks. Ja, dan ga je het uiteindelijk ook niet halen.
Mm-hmm. Wow.
Zo redeneer ik dat vaak altijd een beetje. En hetzelfde geldt met sporten in sportschool. Als je sterker wil worden in een deadlift, ja, dan heb je ook een soort van opbouw nodig om daartoe te kunnen komen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei soorten doelen.
Ja, geldt altijd. Ja. Ja. En ja, ik hoorde je toen ook een keer zeggen in het interview dat je ook mee ging doen aan een onderzoek bij het UMC. Is dat uiteindelijk, heeft dat plaatsgevonden?
Nee, niet.
Nee?
Nee.
Okay.
Nee, die arts ging weg of zo.
Ah, oké. Okay.
Die ging ergens anders werken bij een sportbond of zo. Dus dat is daar niet meer van gekomen.
Ah, dat is wel jammer.
Maar dat was niet echt een onderzoek. Of althans, het was een artikel in een medisch blad.
Mm-hmm.
Over mijn situatie. Ja. Maar dat is er nooit gekomen.
Ah.
Nee, klopt.
Nee, het was nog wel interessant geweest om dan te kijken van wat er nog uit voortgekomen was eventueel. Ja.
Klopt. Ja. Ja. Nee, dat is niet gekomen.
Nee. Dat is jammer. Ja. Nou ja.
Maak je eigenlijk nog steeds gebruik van die fitnesstesten? Want die heb je toen gedaan met voor de triathlon. Doe je dat nog steeds? Of?
Nee, niet. Dat was eigenlijk alleen maar daarvoor.
Ja.
Om mijn progressie te kunnen zien.
Mm.
Van voor en na.
Ja.
Dus, maar ik vind het wel heel erg interessant. En ik heb het trouwens, ik heb dat 2 jaar of anderhalf jaar terug nog wel een keertje gedaan.
Ja.
Nog eentje extra. Ik vind het wel interessant om het soms te doen. Alleen ik heb nu niet echt een aanleiding er nog voor om het te gaan doen. Ik heb wel vele ambities nog. Dus misschien wordt hij er wel een keertje aan gekoppeld weer. Maar eerst eventjes zelf op energie weer komen. Krachtlevel.
Ja. Ja. Mm-hmm. Want hoe merk je dat dat je kracht nog heel erg beïnvloedt? Natuurlijk, de laatste periode is misschien weer zwaarder geweest, kost meer energie. Lukt het dan nog om te sporten en zo? Of hoe is dat afgelopen tijd?
Nou ja, ik 3 weken geleden nu was mijn laatste bestraling. En toen ben ik eigenlijk in totaal van 6 weken. En de laatste 4 weken van de 6 weken ben ik eigenlijk thuis op de bank was ik continu. Alleen maar tv kijken, gewoon geen focus, geen energie. Het kost me gewoon energie om de bank af te komen. Mm. Ook toen niet meer gewerkt. En toen helemaal niet meer gesport ook. En ik had ook geen zin om te sporten, omdat ik gewoon zo erg vermoeid was. Ik had er wel een beetje verkeken daarin. Ik had het anders verwacht. Ik dacht van dat ik wel wat meer zou kunnen nog. Maar dat was, ik was echt een mak geslagen lammetje, zeg maar. En dat heeft toen nog een week na mijn laatste bestraling nog wel geduurd. Toen op een gegeven moment werd ik van zondag op maandag wakker. Toen dacht ik van, hey, ik voel me eigenlijk wel weer wat beter. En toen heb ik een dagje nog even rustig aangedaan. En toen ben ik die dinsdag eigenlijk weer stappen gaan maken in de sportschool. Weer rustig gaan sporten. Mijn werk bij Pelikaan weer een beetje op gaan bouwen. Waar ik nu ook gewoon weer fulltime werk. En nu alweer 2 keer op de racefiets gezeten. 50 kilometer en 35 kilometer gefietst. Ja, al verschillende keren naar de sportschool geweest. En eigenlijk rol je er zo weer in.
Ja.
Alleen ik ben wel van mezelf bewust van dat ik nu af en toe wat meer rustdagen tussendoor neem. Om even een beetje te kijken van hoe het lichaam heeft gereageerd op die dagen van inspanning. Om vervolgens weer te proberen of je weer een stapje harder kan.
Ja, niet dat je gewoon elke dag blijft trainen en dan stapelt het zich op. Totdat op een gegeven moment
Dan raak je weer een negatieve spiraal.
Ja.
En dat is zonde. En ik geef mezelf nu echt de tijd om even rustig op te bouwen weer. Mm. En ik heb ook geen haast verder. Alleen, ik vind het wel weer leuk om weer doelen te gaan stellen. En sportieve doelen. Ik vind het wel weer leuk om weer zo'n sportieve documentaire weer een keertje te maken. Van die ik op mijn YouTube-kanaal ook vaker heb gemaakt.
Mm-hmm.
Om mezelf toch weer een beetje uit te dagen. Maar we moeten even kijken in wat voor vorm ik dat ga doen.
Ja, ja. Om toch ook weer een beetje te gaan vooruitblikken, zeg maar. Gewoon,
zeker, ja. Om gewoon weer het bewijzen, met name aan mezelf, maar ook gewoon aan de kijkers van waartoe het lichaam in staat is. En dat je het niet als smoesje moet gebruiken soms.
Volledige Ironman.
Ja, nou ja. dat zou ik ooit nog wel doen, maar de investering van tijd daarin is al mega veel. Ja, mega veel. Ja. Alleen ik vind het wel schitterend van om dat ooit te kunnen doen.
Misschien op een moment dat je zeg maar iets meer ruimte en tijd hebt gecreëerd voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld iets meer vrijheid hebt qua werk. En dat je dan echt een keer volle bak erop kan focussen. Want het is eigenlijk bijna een fulltime baan, volle Ironman trainen.
Ja, maar het zou wel kunnen. Want er zijn zat mensen die gewoon een fulltime baan hebben.
En
gewoon,
ja, zeker.
Pietje van de Hoek hier, die zou het bij wijze van een week ook gewoon kunnen doen. Maar zolang je maar wat jaren ervaring hebt met duursport. En je hoeft echt niet elke dag urenlang op die fiets te zitten. Zolang je maar gewoon continu wat doet en het goed onderhoudt, dan zou je het in principe wel kunnen doen. Want het is ook gewoon heel veel doorzettingsvermogen.
Ja. Als je die basisconditie al hebt, dan kun je best wel in een paar maanden tijd gewoon naar die peak performance gaan en naar die volledige Ironman.
Ja, ja, het zou misschien iets langer. Maar het is een beetje van wat je beginniveau is.
Ja.
Maar weet je wel, ik weet niet van of ik het ooit zou doen, maar ik zou het wel schitterend vinden als ik het ooit zou kunnen doen. Ja. Maar ik heb mezelf ook al gezegd van dat ik het ooit wel leuk zou vinden om de Kilimanjaro op te klimmen. Dat is toch wel de meest toegankelijke berg voor een iemand die geen bergbeklimmer is, zeg maar. Er zijn gewoon de paden van die daar naartoe gaan, maar het is wel hoog en het is toch wel een soort van trip wat je doet. Lekker alleen in een, of niet alleen met andere mensen, maar gewoon lekker in de natuur, zonder telefoon en een beetje op jezelf bent aangewezen. En dat lijkt me wel schitterend om te doen, misschien wel met een groep mensen die ook geïnteresseerd zijn om zich fysiek en mentaal uit te dagen.
Mm.
Dus dat heb ik wel als ambitie om het misschien binnen nu en 5 jaar te kunnen doen.
Ja.
En zo zijn er nog wel wat meer dingen. Maar die zijn nog een beetje geheim, hoor. Ja,
je kunt nog niet alles verklappen. Nee. Als je het zegt, dan moet je het ook meteen doen. Hè? Dan.
Dus als mensen zijn die luisteren, die ervaring hebben met Kilimanjaro, laat het weten.
Ja, stuur even een berichtje.
Stuur, ja.
Ja, dat is wel tof. Ja, je moet altijd dingen hebben om naar uit te kijken, toch? En zeker doelen hebben voor de toekomst.
Ja.
En kan je ook merken nu je meer echt in die wereld van ook mentaal sterker worden bent gegaan, is je vriendengroep ook veranderd of de mensen waar je mee omgaat?
Oh nee, ik heb de vaste vriendengroep. En gewoon vrienden van vroeger, van die ik altijd ook al spreek. Ja, de vrienden die jullie natuurlijk zien op social media, maar ik heb daar omheen ook nog andere vrienden.
Ja.
maar daar is niks veranderd hoor. En, ja, op een gegeven moment kom je ook wel een beetje op een leeftijd van dat je niet opeens allerlei andere vrienden weer hebt of zo. Weet je wel? We zijn geen basisschool meer of zo. Dat je opeens denkt van nou, ik vind jou niet meer aardig. Ik ga naar een andere groep. Nee, dat is gewoon een vaste basis is ook daarin gewoon goed.
Mm-hmm. Ja. Nou, als het goed zit, zit het goed, toch? Dan hoef je ook niet per se wat te wisselen.
Nee, net als met een relatie. Hè? Als het goed zit, dan goed zit het goed.
Ja, ja, niet te moeilijk doen.
Maar ja, het is wel belangrijk als je gewoon snel goede vrienden hebt en mensen waar je op terug kan vallen en waar je goede gesprekken mee kan hebben. En,
zeker.
Waar je echt jezelf kan zijn. Als je dat hebt, dan, dan hoef je ook niet te wisselen, zeg maar. Dan,
nee, klopt.
Ja. Ja, dat is wel mooi. Dan hoef je ook niet echt op zoek naar... Ja, het is vaak wel als je bezig gaat met persoonlijke ontwikkeling. Soms wil dat dan nog wel eens een beetje uit elkaar groeien. Dat de een dat wel heel erg doet en de andere niet. En dat horen wij wel heel vaak van ook mensen die in de podcast te gast zijn. Of mensen die we dan kennen die daarmee bezig zijn. Dat dat wel gebeurt. Omdat sommige mensen gewoon eigenlijk altijd hetzelfde blijven. En misschien een beetje in die flaneerfase eigenlijk blijven hangen. Terwijl de andere, die is boeken van, weet ik veel, Joe Dispenza aan het lezen en aan het mediteren.
Dat heb ik ook gedaan.
Ja.
Van Joe Dispenza.
Ja.
Wel interessant. Nee, maar tuurlijk. Maar ik denk dat het gewoon goed is omdat je vrienden hebt waar je de ene dat bij kan en bij de ander weer dat. Weet je wel? Bij de ene, daar ga je gek op een festival en bij de andere kan je goed mee praten. En met die andere, daar ga je een hapje eten of zo, ja.
Mm.
Weet je wel? Dat is denk ik ook mooi aan diversiteit binnen de vriendengroep.
Ja, en, zeker.
Ben je niet altijd maar op elkaar aangewezen.
Nee.
Ja.
Nee. En ben je nog steeds een beetje boeken aan het lezen of...
Nou, afgelopen tijd even minder, omdat ik gewoon te weinig focus had ook om me te concentreren daarop. Ik wil het wel weer doen. Een van de beste boeken die ik recentelijk heb gelezen was De Alchemist.
Ja.
Die vond ik echt schitterend. Ja, ja, maar dat komt ook meer omdat ik daarvoor heel veel boeken heb gelezen over... Ja, er werd het meer een beetje theoretisch verteld door een schrijver. Er zat niet echt een verhaal in. Alleen dit is dan weer juist geschreven in een romanvorm. Dus lees wat lekkerder weg. En je kan eigenlijk voor jezelf... lessen eruit halen waarvan je denkt die toepasselijk zijn op jou.
Ja.
En dat kan voor iemand anders weer heel anders zijn van hoe die dat verhaal.
Het is heel mooi geschreven, dat boek.
Ik vind het schitterend.
Zien. Even kijken of je het kan zien.
Ah, ja.
Ik weet niet of je hem al uit hebt gelezen.
Ja, zeker. Maar wat...
Maktoub. Dat is wat er... dat is op een gegeven moment in het verhaal. Dan zegt hij van... hij gaat dan volgens mij de woestijn in of zo. Dan gaat hij nog die schat zoeken. En dan is hij bij die vrouw in de woestijn, zeg maar. Die dat eigenlijk de liefde van zijn leven is of zo. En dan zegt zij, dat is dan een Arabisch gesprekwoord. Zegt zij van als het zo moet zijn dat je terugkomt bij mij, dan kom je terug, maktoub. En dat is dan dat het staat geschreven, betekent het. Dus het leven ontvouwt zich op de manier zoals het zou moeten gaan, zeg maar.
Ja,
dat
mooi.
Komt uit dat boek.
Ja, ik vond het boek echt schitterend en ik kan het zo weer lezen.
Ja.
Ik vond het echt een topboek. En ik raad het ook aan iedereen aan. Als iemand aan me vraagt van heb je nog een goede boekentip, dan is dit.
Ja, dat is echt supergoed.
En die andere boeken, heb ik wel eens een beetje van, dat gaat weer over gewoontes aanleren van hoe heet hij nou, Atomic Habits.
James Clear.
James Clear, inderdaad. En De Logica van Geluk heb ik dan ook gelezen. En hij heeft ook nog een ander boek, dat vond ik ook wel weer mooi. Maar als je zoveel van dat soort boeken leest en van, hoe heet die Nederlander ook alweer, die oud-radio DJ.
Michael Pilatje.
Zijn boeken heb ik ook wel een paar van gelezen, maar... Heel veel boeken die hebben zoveel raakvlakken met elkaar. Uiteindelijk dan denk je van, dat heb ik ook al gelezen in het andere boek. En dan
het is vaak toch vrij hetzelfde, al net weer iets
hetzelfde.
Anders.
En dat is ook zo, want de theorie die is gewoon hetzelfde. Alleen je vertelt het misschien net anders.
Mm.
Alleen daarom vond ik dat boek van De Alchemist zo leuk. Dat het dat gewoon op een hele aparte manier is verteld in verhaalvorm. Schitterend.
Ja, dat is echt heel mooi. Eigenlijk in dat verhaal zit zoveel wijsheid verborgen. Als je het leest op die manier kun je er echt heel veel uithalen. Maar je zou het ook, denk ik, gewoon kunnen lezen als een leuk verhaaltje en er niet zoveel dingen uit.
Klopt, ja. Ik ben in het boek gaan highlighten. En er staan zoveel van die strepen nu in het boek. Dat ik denk van, ik heb wel heel veel lessen uitgehaald.
Ja. Zo mooi.
Ja.
Maar vaak zie je ook wel bijvoorbeeld als je een boek zoals Atomic Habits gaat lezen. Veel doe je eigenlijk ook al vanuit jezelf. Ja,
alleen je denkt er dan nooit over na.
Nee, je denkt er niet over na.
En je leest het dan. En dan zit er een soort van theorie achter. Dat zit zo inderdaad.
Ja, is wel leuk.
Ja.
Zeker.
Ja, maar je ontwikkelt je toch wel heel erg daardoor. Tenminste, ik merk dat wel dat, zeg maar door de jaren heen, als je zoveel boeken leest, dan ga je eigenlijk ongemerkt, ga je steeds meer dingen toepassen, totdat je echt na een tijdje erachter komt van, alles wat ik de laatste tijd heb gedaan, of waar ik echt heel erg mee gegroeid ben, of mijn persoonlijke ontwikkeling komt toch ergens vandaan. En dat is wel al die dingetjes die je telkens leest, die je toch een beetje onthoudt en wat zich dan opstapelt gewoon over de tijd heen.
Klopt, ja.
Dus gewoon het lezen doet wel heel veel.
Zeker, ja. Het zet je gewoon actief aan het denken.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg interessant. Gewoon. En daarom lees ik dat soort boeken ook en blijf ik dat ook lezen, omdat je gewoon activeert.
Mm.
En dat heb je niet met een Netflix-serie, weet je.
Nee,
je brengt toch weer echt wat nieuws ook weer.
Ja,
en wat je weer kan toepassen op je eigen leven. Waar
zeker.
Je net weer net iets verder komt met bepaalde dingen. Of ook begrijp waarom het zo is. En ja. Je bent nu zelf, heb je bijna je tweede boek klaar. Kan je daar al iets over verklappen? Of is dat...
Ja, het is anders dan mijn eerste boek. Mijn eerste boek was kapot sterk. En daar ging het een beetje eigenlijk over. Ja, was een soort van autobiografie. En het ging ook wel grotendeels over fysieke en mentale weerbaarheid. En hoe mij dat heeft geholpen tot de persoon van die ik nu ben. En dit boek heet Mentaal Sterk. Dus dat is een mooie naast kapot sterk, mentaal sterk gaat het heten. En dat boek neem ik eigenlijk de mensen mee in hoe ik denk over bepaalde dingen. Hoe ik ook weer uit een negatieve situatie iets positiefs weet te halen. Het is niet een verhaal geschreven wat eigenlijk alleen maar over die gezondheid van me gaat. Maar ook gewoon over praktische voorbeelden van hoe ik kijk naar hoe je doelen kan behalen. Van hoe ik dat toepas op mijn eigen leven. Ja, dat begint op met een koude douche. Tot aan bij wijze van spreken het consequent opmaken van je bed. Als Esmee luistert, dat doe ik nog steeds niet altijd. Maar dat is wel... Een voorbeeld, zeg maar, van die kleine dingen waarin je het al gewoon kan toepassen van dat je je doelen haalt. En wat nog meer, ja, gewoon om een sterke mindset te laten ontstaan, om uitdagingen aan te gaan, om je ook wel eens oncomfortabel te voelen, om je later weer comfortabel te voelen. Ik neem mensen eigenlijk een beetje mee in een reis door mijn hoofd, in hoe ik door het leven heen ook wel wat uitdagingen ben aangegaan en hoe dat mij heeft gewoon doorontwikkeld als de persoon die ik nu ben. En het is geen zelfhulpboek, maar vooral een boek waar mensen gewoon handvatten uit kunnen halen. Eigenlijk op dezelfde manier en ervaring die ik heb, hoe ik boeken lees. Ja, ik haal er ook niet een hele blauwdruk uit van, oh nou, weet je wat, dit is een heel plan wat voor mij werkt. En het gaat meer om van, arceer het. En af en toe dan is er wel iets tussen wat van toepassing is op jou en wat jou kan helpen.
Ja.
En daar met die intentie is het boek geschreven eigenlijk. Om ook wel weer wat meer aandacht te geven aan mentale kracht. En omdat het gewoon heel erg belangrijk is, merk ik. En dat merk je denk ik ook in het hedendaagse leven. Van dat woord eigenlijk steeds meer naar voren komt. En ook natuurlijk naar die corona. Dat rondom de jongeren natuurlijk mentaal het wel zwaar was. Om in zo'n omgeving te zitten. Dat je niet veel mag en kan. Maar dat het gewoon altijd zaak is. Van dat je blijft kijken naar de mogelijkheden.
Ja. Ja, want dat is wel iets wat in jouw hele verhaal echt heel erg terugkomt. Gewoon altijd kijken naar wat is er wel mogelijk en daarvoor voor gaan.
Klopt. Ja, dat is ook wel een van de lessen die ik mezelf altijd meegeef en ook anderen. Van denk in mogelijkheden.
Ja.
Want dat is wel de mate van hoe vrij je kan zijn. En je beperkt je vrijheid als je te veel denkt in onmogelijkheden. En of in onzekerheid. Dan heb je ook kleine mate van vrijheid over. Het is gewoon zaak van dat je je vrijheid terugpakt door gewoon te denken in mogelijkheden.
Mm. Ja, daar ligt je kracht.
Ja.
Zeker.
Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe je dat toch door jouw verhaal heen telkens blijft toepassen. Mm-hmm. En toch weer kracht weet te vinden. Ik denk dat dat voor veel mensen ook wel echt een mooi voorbeeld is en inspiratie. Tenminste, als je kijkt naar jou, ook op jouw socials, wat je erover deelt en hoe je toch, toch elke keer weer gewoon opkrabbelt en positief blijft en weer fysiek ook en mentaal weerbaar bent en wordt. Natuurlijk hoort ook soms bij het leven dat het even niet goed gaat. Of dat je het gewoon even niet meer weet. Of dat het gewoon echt shit is. Maar ja, het gaat erom denk ik hoe je dan jezelf daarna weer weet op te pakken. En hoe lang je daarin blijft hangen vooral.
Ja, klopt. Ja. En kijk, dat delen op social media en in de vorm van een boek schrijven. Dat helpt mij ook gewoon in het proces om het te verwerken, zeg maar. Van erover durven te praten. En niet dat je het opkropt in jezelf. Want dat merk ik met het schrijven ook. Het is lekker van dat je gedachten weg kan schrijven van papier, zodat het in je hoofd gewoon leeg is. En niet dat het allerlei dingen doorheen spoken. En ik zeg ook al tegen mezelf, ook met die lezingen van zelden zitten 100 of 200 mensen. Voor mij hoeven ze lang niet allemaal geïnspireerd te raken. Zolang er maar één iemand is, weet je wel, die ik weet te inspireren, dan is het voor mij al een gouden dag.
Ja.
En zo denk ik ook altijd met de post van die ik doe. Mensen waren altijd heel erg gewend van dat ik heel erg over mijn fysiek deelde en van alles. Weet je, ja, dat is nu een beetje anders. En dat zie je ook wel, ook wel een beetje terug in de populariteit van je post. Mm. Maar goed, dat maakt mij verder niet zoveel uit. Want ik post gewoon van wat ik wil. En het geeft mij ook weer energie om dat te posten en erover te vertellen. En ik heb altijd gewoon als staafmeter van wat ik net zei. Van ja, als er maar één iemand is van die ik weet te motiveren. Of dan krijg je opeens weer een DM van iemand die geïnspireerd raakte. Omdat diegene ook in een moeilijke periode zit. Dan denk ik van ja, weet je wel, dit is mooi.
Daar doe je het voor.
Daar, ja, precies. Ja. En dat hoeft er echt niet honderden te zijn of duizenden. Zolang het er maar een paar zijn. En dat geeft mij ook heel veel energie.
Ja, dat is wel heel gaaf natuurlijk als je dat toch teweeg kan brengen. En mensen in die zin ook kan helpen door gewoon te laten zien wat jij meemaakt. En als voorbeeld te dienen. En ja, ook gewoon heel eerlijk te zijn daarin in wat er minder goed gaat. En dat is denk ik ook het krachtige.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Het is altijd heel makkelijk natuurlijk om mooi weer te spelen. Alleen er gebeurt ook wel soms wat shit is natuurlijk. Ja.
Ja, want dat maakt wel echt een verschil, denk ik. Want dat is wel een grote valkuil wat nu met social media gebeurt. Is dat er worden eigenlijk alleen maar hoogtepunten gedeeld. Dus iedereen ziet alleen maar die leuke dingen. Terwijl als er een keer echt wat kuts gebeurt, of gewoon iets wat gewoon niet goed gaat, dat wordt bijna nooit gedeeld. En dat is wel echt, als je daar een verschil in kan maken, is denk ik wel een heel krachtig iets.
Klopt, ja. En dat hoort nou ook eenmaal bij het leven.
Ja, zeker.
Zo is het.
Ja, zeker. Ja, maar dat is denk ik toch mooi. Of ja, hoe je dan door al die dingen die je meemaakt, dat je levensinstelling verandert. Dat je dan toch meer komt zoals het eigenlijk, of neemt zoals het komt eigenlijk. Dus dat je ook meer vanuit acceptatie van weet je, het is nou eenmaal zo. Maar wel het doorvoelen en er iets mee doen, zeg maar. Alleen dan ook wel weer opkrabbelen. En dat je, dus je houding eigenlijk ten opzichte van alle dingen die in je leven gebeuren, ook de negativiteit of de echt hele moeilijke dingen, dat die dan telkens wat verandert. Ja, waardoor je er toch wel mee weet om te gaan en mee weet te dealen met die lastige dingen.
Klopt, ja. Ja, het draait inderdaad om het accepteren. En zeker ook om het waarderen van wat je hebt en wat je kan. Kijk, ik heb elke dag nog wel van dat ik uit mijn bed stap en ik denk van hey, ik kan weer staan. Of ik kan gewoon staan, ik kan gewoon lopen. Want toen 2,5 jaar terug, toen ik die tumor had, of althans van toen ik hem had, maar toen ik het nog niet wist, toen had ik ook gewoon sommige momenten van dat ik stil stond en gewoon door mijn enkel ging en op de grond lag. Omdat de beenspieren en de zenuwen gewoon niet goed werkten vanwege die tumor. Dus op een gegeven moment dan denk je wel, van dat, als dat allemaal is verholpen, van dat je eigenlijk wel heel erg waardeert gewoon van wat je kan. Ja. En ik train misschien niet meer op hetzelfde niveau als wat ik voorheen deed qua kracht en hoe ik eruit zie qua fysiek. Alleen dat heb ik op een gegeven moment ook gewoon geaccepteerd en gewaardeerd van wat ik nu wel gewoon kan. En dat vind ik zo mooi aan het weerbaren van je lichaam. Voordat je je lichaam gewoon weer ertoe kan zetten om gewoon weer goed te kunnen functioneren. En dat is voor mij gewoon iets wat ik heel erg waardeer. En zo erg mooi vind aan je lijf. Dat het zich ondanks een fysieke tegenslag zeg maar toch weer terug kan brengen op een niveau.
Ja, en dat je dan ook eigenlijk pas gaat inzien hoe kostbaar alles is. Dat normaal zeg maar is het heel vaak van, je neemt het eigenlijk voor lief dat je gewoon je arm kan bewegen en dat je gewoon kan lopen en dat alles gewoon functioneert. En dan kom je er wel achter van, wacht eens even, dat is allemaal niet vanzelfsprekend.
Nee, klopt.
Het is wel echt heel kostbaar.
Ja, een stukje van zelfsprekendheid. Hè? Mensen denken altijd van, dit hoort toch allemaal zo te zijn en dat ik kan lopen en dat kan zwaaien en dat ik kan ademen. Ja, voor heel veel mensen ook niet.
Ja.
En sommige mensen die komen er dan, en zoals ik, dan kom je er op een gegeven moment achter. Door een flinke dreun, dan denk je van weet je wel, ik moet toch wel dankbaar zijn voor wat ik gewoon kan en waartoe het lichaam in staat is om weer terug te kunnen vechten.
Ja, ja. Ja zeker. Ja. En momenteel ben je ook nog bezig met Kapot Sterk, door middel van de community en andere mensen elkaar ook te ondersteunen daarin en te helpen. Zou je daar nog iets over willen vertellen?
Ja, ik ben vanuit mijn boeknaam, zeg maar Kapot Sterk, ben ik dan ook Kapot Sterk opgestart als website. En die website is nu eigenlijk nog heel erg in ontwikkeling eigenlijk. Omdat ik zelf ook qua product, als in de vorm van ik, heel erg in ontwikkeling ben. Omdat ik nu natuurlijk veel meer lezingen geef. Mijn tweede boek, dat komt eraan. Ik wil wat meer doen met online coaching gericht op fysieke en mentale kracht. Dus niet alleen maar die summer shape, maar ook gewoon die sterke mentaliteit wil ik eraan toepassen. En ik heb inderdaad daaraan gekoppeld de community in eerste instantie eigenlijk voor jonge volwassenen die net als ik iets in het leven hebben meegemaakt wat flinke impact heeft gehad. Maar ik merk ook omdat ik Kapot Sterk events nu organiseer, Wat dan weer eigenlijk voor iedereen is. Voor iedereen van die interesse heeft om gewoon een inspirerende dag te hebben. Dat er wat onduidelijkheid was over, voor wie is dit nou bestemd?
Ja, ja.
Dus toen ben ik eigenlijk gaan nadenken, moet ik het nog alleen maar focussen zeg maar, op die specifieke doelgroep? En het zal er wel onderdeel van blijven, omdat ik dat natuurlijk ook gewoon meemaak. Alleen ik wil dat plaatje wat groter trekken, dat het voor iedereen toegankelijk zou kunnen zijn. Met een soort van subgroep voor de mensen die onderling die iets hebben meegemaakt, ook wel de mogelijkheid hebben om binnen een kleine community te kunnen zitten. Want het is wel heel erg waardevol.
Ja.
Alleen, ik denk gewoon, dat merk ik ook vanuit mijn lezingen en vanuit de kapotsterke events, dat er gewoon heel veel behoefte is voor mensen om fysiek en mentaal ook sterker te kunnen worden. En dat ik eigenlijk die doelgroep daar wat breder wil gaan opentrekken.
Ja.
Dus die website is gewoon nog helemaal in ontwikkeling. En ik krijg ook steeds nieuwe soort content met fotootjes en videobeelden van mijn lezingen, van mijn events en zo. Dus uiteindelijk zal die website van mij zal er wel heel anders uitzien dan dat die er momenteel uitziet. Niet zozeer qua kleuren en indeling, maar meer met de foto's en beeldmateriaal en de content, zeg maar.
Ja.
En qua tekst. Dus dat is ook gewoon een soort van organisme wat zich gewoon voortgroeit, zeg maar. Ja. Dus dat is heel erg interessant. En ik moet ook niet denken van dat dit het nu is en dat ik dit de komende jaren zal hebben, zo die website, maar dat het gewoon steeds in ontwikkeling zal zijn.
Ja.
Dat je hem steeds meer fine-tuned.
Ja, dat is toch heel mooi. Dat is iets voor de toekomst, zeg maar, wat zich wel gaat ontwikkelen. En dan, misschien ga je meer richting events of misschien meer richting een andere vorm van community. Maar meestal gaat dat gaandeweg, gaat zich dat wel ontwikkelen. En dan zie je wel waar het schip strandt.
Ja, zeker. Ja. Klopt.
Ja. In ieder geval een mooie richting uitgezet, toch? Een mooie intentie voor de toekomst.
Zeker, ook stip aan de horizon, hè?
Ja. Vooruit blijven blikken.
Ja.
En blijven toewerken naar nieuwere doelen en mooiere dingen.
En af en toe iets meer rust nemen ook. Af en toe een beetje ontspanning.
Ook wel, ja. toch wel nodig af en toe.
Ja, dan moet je soms wel eens op de rem even trappen.
Zeg maar. Ja.
Want ontspanning, dat merkte ik aan mezelf toen ik even los was van werk, omdat ik te midden van die bestralingen zat. En ondanks dat ik heel erg moe was, hoef je dan eigenlijk op niks meer te focussen. Je merkt van dat je hoofd gewoon een beetje leger raakt en dat het ruimte geeft om weer na te gaan denken over nieuwe dingen. En dat was wel een hele opluchting, ondanks van dat ik me echt slecht voelde. Maar het geeft wel ruimte om over andere dingen na te denken. Omdat je niet constant bezig bent met wat gebeurt daar en moet ik daarop inspelen en moet ik de zus doen en moet ik zo doen.
Mm.
Maar dus daarom is het soms wel goed om even te ontspannen en alles eventjes dicht te klappen van je laptop tot je telefoon. En
dat vergeet je vaak, dat je denkt altijd dat het antwoord ligt in nog harder gaan, nog meer doen. Ja,
en nog meer nadenken.
Ja, nog meer nadenken. Maar vaak is het juist ruimte creëren.
Precies.
Ja. Ja.
En dat werkt met een boek vaak goed. Dan focus je op wat je leest, zeg maar. Dus dan gaat je brein ook weer een beetje anders werken.
Ja.
Ja, dan pas kom je er misschien ook achter, als je dan rust neemt, hoe vol je dagen normaal zijn. Dat je helemaal geen ruimte hebt voor rust of gedachten te laten bezinken of te ordenen. Dat continu maar allemaal input is.
Ja.
En waar je allemaal op moet reageren of niet. Of dingen die je zelf dan weer verzint. Maar je dagen toch wel best wel volgepland zitten, denk ik.
Klopt. Ja, ik denk van dat daarom mensen ook wel vaak ziek worden als ze even op vakantie gaan. Weet je wel?
Ja.
Ze komen dan tot ontspanning. Dat heb ik zelf ook wel een keer meegemaakt. Kom je tot ontspanning en dan denkt je lichaam, wat gebeurt hier?
Mm.
En dan stapt hij vol op de rem. En dan, dan word je ziek. Of ik heb wel eens extreme hoofdpijn gehad of zo. Weet je wel? Ja, dan lig je er gewoon een paar dagen af.
Ja.
Maar ja, dat is een beetje zonde van de vakantie.
Ja. Maar dan is het wel een teken van dat je eigenlijk te veel hebt gedaan de tijd daarvoor. Of te veel hooi op je vork hebt genomen. Of in ieder geval niet. Zeg maar, David Goggins zegt dat volgens mij zo mooi. Mental aid stations. Zeg maar, het maakt niet uit dat je keihard beukt. Maar als je maar zeg maar een paar momenten per dag hebt. Dat je dan zegt van ik sta nu onder de douche. Nu doe ik niks. Of ik ben nu aan het eten. Nu doe ik niks. Of dat je gewoon even aan de stekker gaat. Weet je wel, even aan de lader. Of dat je in ieder geval zorgt dat je goede 8 uur slaapt. Of dat soort dingen.
Ja.
Dan kun je best wel veel. Alleen als je maar bewust bent van ik zit nu in de modus van, ik zit nu in die molen en nu stap ik er even uit, zeg maar.
Klopt, ja. Zeker. Ja, en af en toe ook gewoon die telefoon wegdoen.
Ja.
En niet bij je neerleggen.
Nee.
Dat is toch altijd weer makkelijk om dat ding te pakken. En dan word je weer ingezogen in de hele wereld.
Ja,
ja
want hoe is dat voor jou als Woetroe zijnde, zeg maar, je toch Instagram kanaal en dat soort dingen. Ja, hoe ga je daarmee om? Kijk je daar gedurende de dag gewoon op wanneer je zin hebt? Of baken je dat weer meer voor jezelf?
Ja, ik baken het wel wat meer af van dat ik de ochtend echt voor mezelf hou en dat ik eigenlijk niet me laat. Hoe zeg je dat? Ben ik woord even kwijt.
Leiden door je tegen.
Ja, mezelf niet laat leiden door allerlei dingen van buitenaf. Maar dat ik me echt gewoon even kan focussen op mezelf. Gewoon een opstart van de dag. En dan daarna dan pak ik mijn telefoon wel weer. Want die is dan wel weer nodig ook voor werk of zo. Of dingen te appen voor werk. Maar goed, dan je merkt aan jezelf dat je die telefoon ook gewoon heel erg makkelijk pakt. Als een soort van magneet. Ja. Je denkt van, ik pak hem. Ik ga wel weer even dit doen. Dan denk je ook bij jezelf van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar het is zo ingegraven, zeg maar, in je gewoontes om dat te doen.
Ja.
Dat het gewoon, ja, uit automatisme dat je het gewoon doet. En je niet door hebt eigenlijk. Dus dit is, ik vind het ook wel heerlijk soms om die telefoon gewoon weg te leggen. En dan met name wanneer ik ga fietsen op mijn racefiets. Ja, dan zit dat ding achter in mijn zak. Ja, het is niet de bedoeling natuurlijk van dat je constant met je telefoon op je fiets gaat zitten. Dus dat vind ik dan heerlijk. Dan ben ik anderhalf uur of twee uur gewoon helemaal losgekoppeld.
Gewoon alleen met sowieso, het landschap.
Sowieso tijdens sporten, dan denk ik ook altijd, ook tijdens krachttraining heb je ook nog heel veel mensen die dan toch nog hun telefoon bij zich hebben.
Ja, tussen elke set gewoon
is dat zo zonde. Ja, dus. Je hebt dan gewoon een moment dat je gewoon rust kan pakken en dat je gewoon je hoofd leeg kan maken. En dan ga je nog steeds tussen die set, ga je dan nog op je telefoon zitten.
Ja, soms verlang ik nog wel terug naar die tijd van toen we nog geen mobieltjes hadden. Ja. Of dat je nog naar de huistelefoon moest bellen.
Ja.
Van is Wouter er? Ja. Komen spelen.
Ja.
Goeie oude tijd.
Ja, heerlijk toch?
Ja, dat was heerlijk, ja.
Ja. Ja,
maar het was ook mooi.
Beetje rust.
Ja.
Ja. Wouter, heb jij nog dingen die je graag kwijt wil of onderwerpen waar je graag...
Nog heel veel, maar niet hier. Nee, nee hoor. Nee, niet. Nee, ik denk dat we heel veel mooie onderwerpen hebben aangehaald, denk ik.
Ja.
Zeker. Ja.
Mm-hmm. Jit, heb jij nog...
Nee, goede vraag.
Ja? Misschien een stukje final question. Ja, we vragen altijd aan onze gasten van als er één ding is wat je hebt geleerd in de afgelopen tijd en wat je mee mag geven aan onze luisteraar, ja, wat zou dat dan zijn? Wat is eigenlijk de belangrijkste les uit jouw leven die je mensen mee wil geven?
Ik denk dat het al wat vaker mooi naar voren is gekomen van ja, niet denken in onmogelijkheden of dat je iets niet kan of dat je onzeker maakt, dat je dat... Je moet weer houden of dat je te veel gaat analyseren over waarom je iets zou moeten doen. Maar om het gewoon te doen en te denken in mogelijkheden, in wat voor situatie je ook zit. Dat heeft mij gewoon heel erg geholpen om gewoon die stappen te blijven maken. En soms een stapje naar achter, soms een stapje zijwaarts. Maar altijd uiteindelijk met intentie om naar voren te bewegen.
Ja
heel mooi. Mm-hmm.
Dus gewoon in beweging blijven in het leven.
Blijven. Ja. Wat eigenlijk altijd belangrijker is, hè? Ook in de vorm van sport. Bewegen, dat houdt je fit, gezond, fysiek en mentaal.
Ja.
Als je die volledige Ironman wil doen of de Kilimanjaro wil beklimmen, dan meld ik me wel aan.
Is goed.
Kom wel mee.
Ja, leuk.
Dat ga je mee, ja.
Ja, ga ik mee.
Ja, jij hebt een half Ironman gedaan, of niet?
Ja.
Oh, cool.
In Barcelona.
Ja, gaaf. Ja. Is ook wel leuk om dat in het buitenland te doen.
Ja, ja. Zeker.
Ja.
Dus ja, mocht je dat willen, dan...
Ja, nee, is goed.
Dan
is goed. Een groepje beginnen en dan samen ergens heen werken. Ja. Dat is wel gaaf. Zo, ook zo'n Kilimanjaro of zo is wel echt heel vet.
Ja, dat lijkt me echt top. Dat lijkt me heel gaaf.
Een keer samen heen te trainen of zo, dat is wel echt top. Ja.
Ja.
Ja, super.
Mooi.
Nou,
cool. Nou, Wouter, we willen jou bedanken voor de komst. We hebben nog een ondernemer journal in ieder geval voor je.
Dankjewel.
Dus die mag je in ieder geval mee naar huis nemen. Die hebben we laatst gepubliceerd.
Mooi.
Dus maken we nu beschikbaar voor onze luisteraars. Dat je gewoon dagelijks stappen kan maken, dagelijks kan reflecteren op gedachten en zo. Dus in ieder geval vast een exemplaartje van jou.
Ja, helemaal goed.
Ja.
Cool.
Dus we willen je bedanken voor de komst en dat je in de podcast wil zijn en jouw inspirerende verhaal. Wij vinden het super inspirerend en ik denk de luisteraars ook. En super mooi om je te leren kennen en wat te mogen leren van je. Dus bedankt voor de komst, Wouter.
Was gezellig.
Ja, zeker. Zeker. Dus bedankt voor de mooie podcast en luisteraars, we zien je graag terug in de volgende aflevering. Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling.
Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.